De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Voordat we vandaag beginnen, zou ik graag wat willen zeggen. Nou ja, allereerst gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Maar ook dat dit jaar voor NRC Vandaag wat anders begint dan het vorige. Namelijk zonder mij, Thomas. Momenteel werk ik aan de opname van een nieuw televisieprogramma. En dat betekent dat de presentatie van de podcast de komende 2 maanden in de kundige handen ligt van Floor Boon en Geertje Tunter. Vanaf maart ben ik er weer. Dus tot dan.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In de Verenigde Staten leert ieder kind dat de eerste Afrikaanse slaven door een Nederlands oorlogsschip op Amerikaanse bodem zijn gezet. In Nederland is het vrijwel onbekend. NRC-journalist Leenert van der Valk kwam het verhaal toevallig op het spoor, dook in de archieven en reconstrueerde de reis. Hoe kan het dat wij daar in Nederland zo weinig van weten?
Kort na de zomer sprak ik met Vincent Tucker, een man van in de 50 uit Virginia, via Zoom natuurlijk.
Vincent Tucker, I am a descendant of the first child born in Virginia Colony in 1624.
Dat is een man die zeer waarschijnlijk afstamt van wat in Amerika symbool staat voor de eerste community van Afrikaanse Amerikanen.
We have always lived here, or lived in the Virginia Hampton area, mm-hmm. from generation to generation. And that we live on the plantation of Captain William Tucker.
En die Angolezen werden daar in 1619, dus 400 jaar geleden, gebracht.
Parents came over in 1619 from Angola, heading toward Veracruz, Mexico, about 350. Enslaved Africans.
En in alle Amerikaanse geschiedenisboekjes staat dat dat gebeurde vanaf een Nederlands oorlogsschip. Iets wat dus in Amerika algemeen bekend is, maar in Nederland eigenlijk helemaal niet.
Nee, ik heb hier eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Ik had geen idee. Hoe ben je hier achter gekomen? Hoe kwam je op dit spoor?
Ik was op een gegeven moment bezig met een boek over Amerikaanse muziek. En ik was daarin aan het terugzoeken van wanneer zijn nou eigenlijk de eerste Afrikanen aangekomen in Amerika. En dan, als je daarop zoekt, dan duikt op zich heel erg snel dit verhaal op. Maar in een soort voetnootje zag ik van, er wordt ook constant bij verteld dat dat vanaf een Nederlands oorlogsschip is gebeurd. En ja, dat bleef natuurlijk wel hangen.
Dus jij vindt in een voetnootje, vind jij iets? Jij raakt getriggerd. Je komt erachter dat in Nederland bijna niemand ervan weet. Ik ook niet dus. En wat ben je gaan doen?
Eerst dacht ik, ik moet dit in 2019 gaan publiceren, want dan is het 400 jaar geleden. Dat kwam er niet van. En ik dacht, nou is het verhaal weg, want dat gaat vast iemand anders doen. In Amerika werd het dus heel groots herdacht, 400 jaar geleden. De New York Times lanceerde een enorm project, Project 1619.
From the New York Times Magazine. I'm Nicole Hannah-Jones. This is 1619.
The 1619 Project. It marks the 400th anniversary of the arrival of the first enslaved Africans in the colony of Virginia.
Maar in Nederland nog steeds niks. Dus ik ben daar begin 2020 toch maar weer eens ingedoken. En is er ook altijd heel veel discussie geweest over of dit nou eigenlijk wel echt een Nederlands schip was. Er zijn een heleboel historici die denken dat er sprake was van een politieke rel rondom het schip. En dat het eigenlijk een Engels schip was. Maar daar is een soort mysterie rondom ontstaan. En dan is het natuurlijk zoeken naar een bevestiging van dat feit van oh, het zou een Nederlands schip zijn geweest. En nou ja, daar is in Amerikaans onderzoek wel natuurlijk wat bewijs van te vinden, maar geen Nederlands document dat staaft. En daar ben ik vooral naar op zoek gegaan.
Welk verhaal vond jij toen jij die bronnen ging bekijken?
Ja, nou, het is niet zo dat een Nederlands schip in Angola deze mensen heeft gehaald. Dat gebeurde in die tijd vooral door Portugezen. Die zaten daar. En dat is dus ook wat er gebeurt in 1619, begin 1619. Dat er in een oorlog in het Ndongo koninkrijk, dat daar mensen op drift raken en die worden door de Portugezen op schepen gezet om de Spaanse koloniën te bevolken. Want Portugal en Spanje zaten onder één kroon op dat moment.
En het Ndongo koninkrijk is het huidige Angola?
Dat is een deel van wat nu Angola is, ja.
En toen?
En toen was dat uiteraard een verschrikkelijke reis, maar deze misschien nog wel wat erger dan de gemiddelde slavenreis al. Want dit schip zat echt overvol. 350 mensen op een schip dat gebouwd was voor 200. En dus zie je dat er ook eerst bijvoorbeeld alle voorraden raken op. En de kapitein legt aan in Jamaica, verkoopt daar een aantal kinderen en vaart dan weer verder. Maar de Nederlandse inbreng in dit verhaal komt eigenlijk als ze bijna in Veracruz in Mexico zijn. Daar komt een Nederlands en een Engels schip en dat zijn kapers. Dus die hebben het recht om, volgens het oorlogsrecht van destijds, om dat schip te overvallen. En dat is wat er gebeurt.
Wacht even, nu kom je met een heel spannende term. En er werd gekaapt. Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, dat is een systeem waarbij machthebbers eigenlijk een brief geven aan kapiteins of aan rederijen om met schepen erop uit te mogen varen om vijanden te overvallen. Dus dat is dan volgens de oorlogswet van dat moment mag dat. Je komt een schip tegen van de vijand en dan ga je over tot kaping. Onze bekendste kaper is Piet Hein, de Zilvervloot.
En dit was gewoon een internationaal erkend systeem dat in de tijden dat een land in oorlog was met andere landen en ze hadden zo'n brief mee, dan mochten ze, internationaal werd dat gewoon geaccepteerd dat ze dan een ander schip mochten kapen.
Ja, precies. Nou is het gekke hier dat het eigenlijk vrede was, want Nederland zat in het 12-jarig bestand met Spanje. Maar er werden dus nog altijd wel die kaperbrieven uitgegeven om in met name overzeese gebieden toch wel over te gaan tot een soort oorlogshandelingen.
Had Nederland op dat moment al overzeese gebieden aan die kant van de oceaan, zeg maar Zuid-Amerika, Noord-Amerika?
Nou, dat is het bijzondere. Eigenlijk bijna niet. Er zaten, blijkt onder andere ook uit het document dat ik gevonden heb, een aantal Zeeuwse koloniën op de, zeg maar, de noordkust van Zuid-Amerika. Dus wat toen Guyana vooral heette.
Dus aan het noorden van het Zuid-Amerikaanse continent, eigenlijk zo naast Suriname.
Ja, precies. Ja. En dan één specifieke, die springt eruit omdat het waarschijnlijk ging om de bescherming van die koloniën in dit geval. Dat is aan de Essequibo rivier in Guyana. En daar staat een fort, Fort Kijkoveral. Daarvan staat nog altijd de poort overeind, midden in het oerwoud, als ik het goed heb begrepen. En daar zaten de Zeeuwen, maar in combinatie met de Engelsen. Dus je ziet dat er hier in deze periode Engelsen en vooral Zeeuwen heel erg veel samenwerken. En het heeft als oorzaak dat Vlissingen lange tijd een Engels pandstad was. Dat was een soort onderpand voor de hulp die Engeland had geboden in de oorlog tegen Spanje. En ik vertel dat erbij omdat het hier gaat om de burgemeester van Vlissingen, namens wie deze kaperbrief is uitgegeven. Dus het is zijn onderneming en die kolonie is ook van hem. En hij had hele sterke banden met de Engelse handelaren.
Dus deze burgemeester die heeft daar belangen overzees. Dat geldt dus eigenlijk ook voor de Nederlandse belangen. En die geeft een kapersbrief uit aan dat Nederlandse schip om te zeggen van als jullie onderweg het gevoel hebben of als jullie denken van misschien komen onze overzeese gebieden in gevaar, dan mag je een schip kapen.
Ja, dat staat letterlijk zo in de brief. Also Johan de Moor, woonachtig binnen Vlissingen, en de compagnie te kennen gegeven hebben dat ze nu enige lange tijd van jaren hebben genegocieerd op de West-Indië en de voornemendelijk op de rivieren van de Amazones, Wayapoca en de andere rivieren en de kwartieren daaromtrent gelegen. Dus daar staat eigenlijk dat Jan de Moor, de burgemeester van Vlissingen, en zijn compagnie, zijn handelsgemeenschap, nu al een tijd handelen met plekken in het Caribisch gebied en langs de Amazone rivieren en zijtakken daarvan. En wat ook bijzonder is aan de brief is dat het ook nog eens een hele ruim mandaat geeft eigenlijk. Er staat namelijk dat ze den Spanjaarden, zijn onderzaten of andere heure vijanden zullen mogen zoeken, achterhalen en de aantasten op de kusten van Brazilië en de West-Indië. Dus dat ze de Spanjaarden en ook Portugezen mogen zoeken, achterhalen en aantasten. Dus ze mogen echt actief op zoek gaan naar die schepen. Dat is toch iets wel heel ruim in vredestijd.
Want om even terug te gaan naar, hè, het is 1619, dat schip de White Lion, dat is dus een schip onder Nederlandse vlag, die vaart ergens daar, zo nabij de kust van Mexico. Dat Portugese schip vol met Angolezen, overvol, komt daar ook aan, want die wil daar naartoe. De White Lion krijgt dit Portugese schip in beeld en gaat eigenlijk ter verdediging dat schip kapen.
Het is wel goed om te weten dat dus de White Lion niet alleen was. Die handelde samen met een Engels schip, de Treasurer. Dus twee schepen die dat Portugese schip kaapten. En dat gaat eigenlijk vrij vlot. Dus ze overvallen dat schip. En daar halen ze uiteindelijk ongeveer 60 Angolezen van boord. En die twee schepen bedenken van waar moeten we heen met deze mensen? Want Engelsen en Nederlanders handelen op dat moment nog niet zelf actief in slaven. Maar doen dat dus wel via deze kaperacties. Maar het is niet zo dat er een levendige slavenhandel al in Nederlandse of Engelse kolonies is. Maar er is wel een Engelse kolonie die net een beetje begint te bloeien en dat is Virginia. En de Treasurer, het andere schip, heeft daar vrienden en gaat daarheen met het idee van daar kunnen we misschien deze mensen verkopen.
Dus de White Lion komt eraan, heeft mensen aan boord en gaat die verkopen.
Ja, we weten dat uit een brief van John Rolfe, de belangrijke tabaksplanter in Virginia. Die zou je misschien nog kunnen kennen uit de Disney-film over Pocahontas. Want dit is de weduwnaar van Pocahontas. Maar die schrijft aan Engeland, er is hier een schip aangekomen, een vlissingsschip. En it brought not anything but 20 and odd negroes.
20 and odd.
Dus zoiets als 20 en enige. En dat is, geeft ook al een beetje aan hoe blijkbaar onbelangrijk het is om niet eens het exacte aantal te noemen. Er wordt dan gezegd, ja, die hebben we verhandeld tegen verversingen voor het schip en tegen de best mogelijke prijs. Meer weten we daar eigenlijk niet over.
Maar eigenlijk is iets wat toen als iets, niet heel belangrijks en misschien als een gewone reguliere handelsdeal werd gezien, dat is dus met terugwerkende kracht enorm symbolisch geworden en enorm groot in de geschiedenis van de Afrikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten.
Ja, precies. Want je ziet dat daar voor het eerst, omdat er dus ongeveer 30 mensen aankomen, er echt sprake is van een gemeenschap. En natuurlijk ook dat er hier het kwartje een beetje begint te vallen bij de plantagehouders daar. Van, hele goedkope werkkrachten. En daarmee kunnen we onze tabak goedkoper van het veld halen. En dat is een hele belangrijke stap in eigenlijk de ontwikkeling van Amerika als, als plantagesamenleving die draait op slavernij.
En wat heb jij nou precies ontdekt in dit onderzoek?
Nou, ik ben op zoek gegaan naar die kaperbrief. Maar de kaperbrieven zelf, die verdwijnen vaak omdat die aan boord zijn of omdat je die op een gegeven moment weer moet inleveren. Maar er is wel een registratie van al die kaperbrieven. En daarvan ligt de registratie in principe in het Nationaal Archief. En voor die periode is dat archief compleet. Dus die brief moet er zijn.
En daarmee ook het bewijs levert dat dit schip dus onder Nederlandse vlag vaart. Want je zei eerder, daar is historisch discussie over.
Ja, precies.
Dus jij bent gaan kijken in Nederlandse archieven.
Ja, en nou is het gekke dat de kapitein, John Jope, nergens te vinden is in de archieven. En ook de White Lion niet. En ook als je zoekt op Witte Leeuw, kom je wel schepen tegen, maar niet deze. Terwijl kaperbrieven altijd worden uitgegeven aan kapiteins met een schip dat erin genoemd wordt. Van deze kapitein mag dit en dat doen. Maar nou liggen er drie afschriften van brieven die net afwijken, die precies overeenkomen qua periode. En dat zijn de drie brieven die worden uitgegeven aan Johan de Moor, dus de burgemeester van Vlissingen, die schepen erop uitstuurt ter verdediging van zijn koloniën. En dat zijn hele ruim opgestelde kaperbrieven. Niet alleen ruim omdat, wat ik net voorlas, ze een heel groot mandaat krijgen om die Spaanse schepen aan te vallen. maar ook omdat het ruim is van opzet voor wie deze brief eigenlijk is. Eigenlijk waar altijd naar gezocht is van ja, die John Job moet ergens opduiken als kapitein. Maar het opmerkelijke van deze brief is juist dat er geen kapitein in wordt genoemd.
Dus dat is eigenlijk het bewijs geweest waarmee jij nu aantoont, historisch gezien, dat het echt om een Nederlands schip gaat.
Ja, en dan blijkt dat er heel erg veel vragen die er altijd al lagen in het Amerikaanse onderzoek daarmee beantwoord worden. Bijvoorbeeld dus dat die John Rolfe in zijn beschrijving van daar kwam dit Vlissingse schip aan, besteedt daar dus nauwelijks woorden aan. Maar wel vrij uitgebreid vertelt hij, nou, er is hier sprake van een heel ruim mandaat in deze brief. Dat vond hij blijkbaar wel belangrijk om te melden. Nou, dat is precies wat er in deze brief is. Blijft toch jammer dat nergens de naam van het schip of de kapitein genoemd wordt. Maar ja, hieruit blijkt wel heel duidelijk dat dit onder Nederlandse vlag is gebeurd.
Dus jij kan ook de geschiedenisboeken in nu als ontdekker van dit nieuwe feit.
Nou, laten we dat er buiten laten.
Hey, en uiteindelijk gaat het dus over die 30 slaven ongeveer die aan boord waren van die White Lion. Die werden daar verkocht. Hoe verging het die mensen?
Ja, we weten daar eigenlijk heel weinig van. Want over die mensen werd heel weinig gedocumenteerd. Maar daar is in Amerika heel veel onderzoek naar gedaan, gelukkig. En we weten dus dat het uit het Ndongo-rijk kwam. En we weten ook een aantal namen van die mensen. En omdat die toch op een aantal volkstellingen wel opduiken. En twee namen die daar uitspringen zijn Antonio en Isabella. Dat zijn althans hun Portugese namen. En Antonio en Isabella, die trouwen. Ze krijgen een zoon. En die noemen ze William Tucker. En William Tucker is daarmee eigenlijk de eerste geregistreerde African American. Iemand geboren uit Afrikaanse ouders in Amerika.
5 years later or so, they gave birth to William, who was named after the sea merchant or the captain of the fort in 1619, William Tucker.
En je zou hem dus eigenlijk kunnen zien als een soort, ja, hij is een beetje de symbolische aartsvader voor de African American community. En daarom is Vincent Tucker de man die ik afgelopen zomer sprak over deze geschiedenis. En die dus daar rechtstreeks van zou afstammen. Ook zo op zoek naar, ja, alles wat te maken heeft met deze kleine William Tucker.
I'm 58. En We've grown up in a society where much of our story was never shared with us through the public school systems. It was only limited information that we had as far as who we are as African Americans.
En zo is ook 1619 een heel belangrijk jaar geworden, waar in 2019 nog een jubileum over, ja, gevierd, kan je dat zeggen?
Ja, toch ook wel. Maar het heeft tot een enorm debat, eigenlijk dat 400-jarig jubileum inderdaad, geleid in Amerika. De New York Times heeft er dus een groot project over geopend, maar heel veel andere media hebben er ook natuurlijk over geschreven. En dat was bijvoorbeeld zeer tegen het zere been van Trump.
The 1619 Project and the crusade against American history is toxic propaganda. There is no better example than the New York Times totally discredited 1619 project. This project rewrites American history to teach our children that we were founded on the principle of oppression, not freedom. Nothing could be further from the truth.
Trump is eigenlijk begonnen met het oprichten van een tegencommissie. Dus hij wil niet dat 1619 het eikjaar is voor Amerika, zoals in de New York Times onder andere helemaal wordt beargumenteerd. Maar hij wil gewoon dat 1776, de onafhankelijkheidsverklaring, het geboortejaar van Amerika blijft. Maar goed, er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die volgens mij zeer terecht zeggen, nou, het Amerika zoals we dat nu kennen, dat begon toch echt in 1619. En dat er zoveel debat is gekomen rond die 400-jarige herdenking heeft zeker te maken met het feit dat er zoveel onrust is in de samenleving daarover. En gaat vooral natuurlijk over erkenning van die geschiedenis die, ja, heel ver is weggestopt in sommige gevallen. En ook Vincent Tucker zegt dat ook. Van, ja, ik doe niet voor niks zo mijn best om te proberen te achterhalen hoe het precies is gegaan met mijn familie.
it seems like America is, for the most part, white America, ears are closed to a lot of that, and sometimes in denial of all of that. To hear these stories from this passed down from generation to generation, yes, it can be quite sad, but it also can give us the strength to move forward.
Hey, in Nederland ja, hebben we er wel discussie over, maar die begint eigenlijk ook pas net op te komen. Kan dit daar nog aan bijdragen, denk je?
Nou ja, ik zou denken van wel, want volgens mij hoe meer je weet over de geschiedenis, ja, hoe beter je dat ook in het heden kan begrijpen. En Vincent Tucker had daar, die ziet natuurlijk hetzelfde in Amerika. Ook daar is de discussie, heeft sterke voor- en tegenstanders. En hij tempert de verwachtingen een beetje over wat het Black Lives Matter verhaal nu eigenlijk werkelijk gaat veranderen voor Afro-Amerikanen.
You can't just say, well, this is debatable. It was a big mess in 1619 and it's a big mess now.
Dankjewel, Leendert.
Ja, heel graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van de Werven en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal.